Boudewijn, welkom.
Goedemorgen.
Ja, hey, wij zitten hier vandaag om het te hebben over Alexander III, tsaar Alexander III van Rusland. En misschien gewoon leuk om even te delen met onze luisteraars hoe wij nou bedacht hebben dat we het over Alexander III moesten hebben. En dat komt omdat wij lazen, of nee, ik weet niet precies meer hoe ik erop kwam, maar Vladimir Poetin beschouwt hem als een van zijn grote voorbeelden. Dus daar begon mijn interesse wat te jeuken. En toen dachten we moeten eens wat meer gaan lezen over Alexander III. En ik moet je zeggen, toen kwam ik wel in een soort van reverse history loop terecht. Want ik las van, joh, als Alexander Poetin geïnspireerd wordt door deze man, dan gaf mij al niet gelijk het gevoel dat we het hier...
Nee, hè? Niet echt heel erg fijn gevoel geeft dat.
Nee, toen dacht ik niet, dit wordt waarschijnlijk een hele zachtaardige, liberale leider. En dat klopt ook wel. Want daar ga jij denk ik dadelijk wat over vertellen, over wat nou het kenmerk was van zijn bewind. Maar ik kwam er dus achter dat wat hij deed, en even tipje van de sluier, dat heeft ook vooral te maken met hervormingen die hij terugdraaide, dat kwam omdat zijn vader, Alexander II, probeerde eigenlijk in het midden van de 19e eeuw, hè, dan hebben we hem even scherp, probeerde hij Rusland als het ware mee te nemen in de vaart der volken. Hè. Je zag in de rest van Europa kwam een beetje industriële revolutie op en er kwamen wat liberaliseringen en dat probeerde hij ook. Hij probeerde,
ook vlak na 1848 was dat natuurlijk. Hè. Dus je zag in heel Europa zag je die revoluties, die liberale Precies. revoluties plaatsvinden. En Alexander II die ging eigenlijk, nou ja, wat je al zegt, die vaart der volken ging niet mee.
Ja. Nee, terecht. Hè? Dus dat is een beetje tijdsbeeld. Dat is denk ik wel mooi om voor mensen om mee te pakken. Hij schafte bijvoorbeeld het lijfeigenschap schafte hij af in Rusland. En hij liet heel veel dingen vrij. Hervormde het onderwijs ook. Alleen wat er gebeurde is dat eigenlijk een soort van rupsje nooit genoeg ontstond in Rusland. Omdat er gewoon heel veel mensen waren die wilden dat het sneller, meer en nog sneller ging. En Alexander II had eigenlijk best een neiging om daarin mee te bewegen. Maar voordat hij daarin zeg maar zijn hervorming kon afronden, werd hij door mensen die echt wilden dat het sneller ging, werd hij door een bomaanslag met bommen onder zijn koets, een prachtig verhaal, zal ik nu niet uit de doeken doen, maar werd hij vermoord. En toen werd Alexander III, die eigenlijk helemaal niet beoogd was als troonopvolger, die kwam opeens aan de macht. En ik denk dat het wel aardig is om eens te schetsen vanuit dat perspectief waar hij toen zich voorgesteld zag.
Ja, want dan pak ik hem even over als dat mag. Want in Alexander III, die was geboren in 1845. Ja. En had een oudere broer, Nicolaas. En die was eigenlijk gewoon voorbestemd om de opvolger te worden uiteindelijk van tsaar Alexander II. Maar die stierf, Nicolaas, al in 1865, op vrij jonge leeftijd. Zijn broertje, de latere tsaar Alexander III dus, die vond dat ook alsof er een afschuwelijke last op zijn schouders was neergedaald. Zo zou hij dat in die woorden ongeveer gezegd hebben. Ja. En hij was ook helemaal niet voorbereid op dat hij eventueel tsaar zou gaan worden. Zijn broer wel, die had echt een hele opleiding, liep hij al door, maar Alexander III niet. En hetgene wat Alexander zag, was natuurlijk dat zijn vader, die al die moderniseringen voorstond, ja, dat hij vermoord werd. Juist omdat hij, zeg maar, bezig was met die moderniseringen. Precies, ja. Ja, hetgene wat hij daarvan meekreeg vervolgens, of wat hij daarvan overhield, om het zo maar te zeggen, was: dit gaat de verkeerde kant op. Ja. Bovendien had hij nog een mentor. En nu ga ik de naam proberen goed uit te spreken: Konstantin Pobedonostsev. Vergeef me als ik dat gewoon niet goed heb uitgesproken. Nee, maar die, dat was hoofd van de katholieke, of de, niet van de katholieke, van de Russische orthodoxe kerk. Ja, en dat was een reactionair, was dat, die Alexander alleen maar eigenlijk meegaf hoe groot Rusland eigenlijk in potentie was. Ja. En dat door al deze moderniseringen Rusland eigenlijk gewoon afstevende op een veel kleiner land dan het behoorde te zijn. Nou, dat tezamen met nog eens een keer die moord op zijn vader gaf hem toch echt het gevoel van, dit is de verkeerde kant op waar wij op aan het opgaan zijn met Rusland. Dit moeten wij terugdraaien. Ja. Dus daar zit ook echt zacht zijn uitdaging van hoe krijgen wij die grootsheid van Rusland weer terug? En dat was door al die modernisering die zijn vader had ingezet, eigenlijk weer terug te draaien.
Ja, ja, en ik denk, kijk, wat je nu raakt is denk ik de worsteling waar wij mee zaten, is dat je ziet dat hij daarmee succesvol was. Hè? Vanuit ja, zijn eigen perspectief.
Succesvol door. En dat zie je dus ook bij Poetin. Hè? Poetin heeft ook die grootsheid van Rusland, om toch weer eventjes onze aanleiding te pakken. Die grootsheid van Rusland willen wij eigenlijk ook weer terug hebben. En Alexander III deed dat bovendien op een manier die Poetin misschien wel heel erg aanspreekt. Hij was namelijk niet de liefste.
Zeker niet. Nee, nee, en daar zat denk ik de worsteling die wij hadden in de voorbereiding. Dat je ziet van, joh, hij was wel succesvol, deze Alexander III. Hij draaide heel veel dingen terug die in zijn ogen niet klopten. Ja. Maar deed dat op een manier die in onze blik natuurlijk niet heel veel goedkeuring kan wegdragen. Nee.
Hij onderdrukte echt, hè?
Ja.
Hij zorgde ervoor dat mensen opgesloten werden. Hij liet die mensen vermoorden. Om maar te zwijgen over zijn antisemitisme, wat er ook heel sterk in zat. Hij organiseerde pogroms ook tegen de Joden. Ja. Hij deed eigenlijk alles waarvan wij tegenwoordig vanuit democratisch rechtsstatelijk besef veroordelen zouden.
En dat maakt denk ik de les voor hedendaagse leiders. Die moet je denk ik wel door een filter zien. Dat kan niet anders. Hè? Ja. Want wat we hier ook van maken, kijk, hij was succesvol vanuit zijn perspectief. En een pleidooi is nooit van, ga nou ook eens mensen onderdrukken. Ook niet, zeg maar, binnen de normen van onze rechtsstaat. Wat denk ik, het deel zit waar je aan kunt appelleren of refereren als hedendaagse leider, is dat je soms wel voor een uitdaging staat, dat een voorganger van jou dingen heeft, hervorming heeft ingezet of een cultuur gecreëerd heeft in een organisatie of wat dat dan ook is, die misschien voor sommigen niet ver genoeg ging, voor anderen ook niet, maar die je voorganger heeft doen sneuvelen. Zoals Alexander II ook letterlijk is gesneuveld. En dan kijken wat jij te doen hebt. Door misschien wel heel veel van verworvenheden die gecreëerd zijn terug te draaien. Daar zeg ik nogmaals bij, in de moraliteit van wat wij normaal vinden. Dat is wel iets waar je je overpeinzing is over zou kunnen laten gaan.
Ja, hoe doe je dat dan? Hè? Op een manier die jouw morele kompas, zeg maar, wel de goede kant op doet slaan.
Ja, het terugdraaien van dingen die niet gewerkt hebben, misschien wel nodig waren op een bepaalde manier, maar in ieder geval ook je voorganger wel de kop hebben gekost. Dat is wel iets wat soms nodig is. En daarin zou ik zeggen, laat je niet inspireren door Alexander III, maar leer wel van hem.